Tot 11 uur de boeddhistische omroep met De Middenweg. Presentatie Ton Maas.
Goedenavond. In 1984 was Job Koelewijn betrokken bij een ernstig verkeersongeluk. Hij brak zijn nek, maar overleefde het. Sindsdien is de rechterzijde van zijn lichaam deels verlamd. Bekend werd hij door zijn afstudeerproject uit 1992, waarbij hij zijn eigen familie, gekleed in Spakenburger klederdracht, het tentoonstellingspaviljoen van de Rietveld Academie liet poetsen. Een van zijn meest recente werken, Nursery Peace, is tot 9 januari te zien in het Stedelijk Museum. Door de geur van eucalyptus, een zandmandala en de ethica van Spinoza in een installatie op elkaar te betrekken, legt Koelewijn een verband tussen het denken van de filosoof Baruch Spinoza en het boeddhisme. Het optisch effect van de cirkels en de indringende eucalyptusgeur moeten Spinoza's wijsheden in ons hoofd masseren. Menno Bijleveld sprak met Koelewijn over de impact van het verkeersongeval op zijn leven en werk en vroeg hem wat hem aanspreekt in de ethica van Spinoza.
Spinoza heeft heel veel mooie dingen gezegd. En een van zijn mooie uitspraken die ik zelf ook probeer te incorporeren in mijn eigen werk. Hij verwonderde zich, en dat was in 1670, toen hij dat boek schreef. Dat zijn tijdgenoten, dat de mensen het idee van tijd verbonden met hun eigen existentie. En dat is eigenlijk heel erg normaal, want zo groeien we op. Maar als je daar goed over nadenkt, om tijd te verbinden aan je eigen existentie, is eigenlijk heel erg ego-gericht. En eigenlijk een heel erg beperkte manier van omgaan met tijd. Want iedereen weet, het zou dus bijna betekenen, als je tijd verbindt aan je eigen existentie, dat als jij er niet meer bent, dan de tijd ophoudt te bestaan. En dat is natuurlijk een absurditeit. Dus hij heeft het over tijd meer als een soort eeuwigheidsprincipe. En dat je vanuit dat principe heel anders in de werkelijkheid kunt staan. En het mooie van die cirkels is, dat die beweging van die cirkels, ja, je hebt natuurlijk daglicht nodig. Maar die cirkels bewegen uit zichzelf. Dus in principe over 10, 20, 30, 40 jaar, wanneer die cirkels weer opbouwt, die beweging zal er altijd in zitten. En een ander interessant aspect is dat Spinoza mag dan wel dood zijn, maar dat ding beweegt toch. Dus als mensen naar die tekening kijken, hey, zie ik wat bewegen? Ja, ik zeg toch dat hij niet dood is. Spinoza leeft nog. Dus voor mij zijn het elementen waarom ik dat motief gebruikt heb. En ook de eucalyptus. Eucalyptus is een geur. Dat opent de geest.
Maar in de Nursery Peace is het belangrijkste gegeven het eeuwigheidsprincipe wat gerelateerd is aan de tijd volgens Spinoza?
Nou, het belangrijkste is natuurlijk dat die cirkels, dat daar de ethica onder ligt. En dat, ja kijk, volgens mij heb ik op mijn 26e geprobeerd om Spinoza te lezen. En ik ben toen niet verder gekomen als 3 bladzijden. Ja, ik was er niet klaar voor. Toen heeft het waarschijnlijk zeker, ja, dan was ik toch al lang van de academie af, dat ik dat boek nog eens geopend heb. En dat ik er dan wel een beetje doorheen bladerde, maar dat ik het niet echt begreep. De reden dat ik misschien pas de rijkwijde van het werk echt begon te begrijpen, is dat ik op 1 februari 2006 heb ik een soort statement tegen mezelf gemaakt. Ook omdat ik een beetje boos was, omdat ik de 10 jaar ervoor, of de 15 jaar ervoor, ja, dan kocht ik wel 4, 5 boeken tegelijk. En ik las ook alle 4, 5 tegelijk, maar ik las geen één boek uit en over een paar bladzijden van. Dus toen zei ik tegen mezelf, het moeilijkste wat je nu eigenlijk kunt doen, is een boek eens een keer helemaal uitlezen. Gewoon de rust en de concentratie. En toen zei ik ook tegen mezelf, dan moet je het ook hardop op tape doen. Op cassettetape, om het terug te luisteren. En eigenlijk was het een beetje ontstaan ook als een soort om mezelf te testen. En ook om mezelf te doordrenken met woorden. Altijd een wezenlijk onderdeel van mijn werk. En de eerste 3, 4 boeken was heel moeilijk. Maar op een gegeven moment werd het echt een dagelijks ritueel. En toen ging ik Nietzsche weer lezen op tape, al dus sprak Zarathustra. Toen ging ik Wittgenstein weer lezen op tape. En dat was allemaal fantastisch. En toen ging ik de ethica lezen op tape. En toen dacht ik, shit, dit is echt goed. Omdat, dat is gewoon transcendent. Ja, kijk, als je zoiets kunt schrijven, dan moet je in een verlichte staat zijn geweest. Dat kan niet anders. En het boek is ook zo consequent. Maar wat ik vooral begreep aan het boek, is dat het eigenlijk een soort zelfhulpboek is. Wat je kan genezen van je emoties, om daar beter mee om te gaan. Maar dat hij dat zo diepgaand heeft beschreven. En ook, kijk, als je het niet goed leest, denk je dat het moralistisch is. Maar het is helemaal niet moralistisch. Het is eigenlijk, ja, kijk, om objectief met je emoties om te gaan, dat is echt een kwaliteit.
Maar heeft hij het specifiek over emoties?
Ja, daar drijft dat hele boek op.
Maar wat is het dan dat Spinoza ons leert over emoties?
Nou, wat hij ons leert over emoties is dat, wat de boeddhisten eigenlijk ook zeggen. Kijk, zolang je dingen wegdrukt, heb je maar twee keuzes. Verdringing of overstijging. En je kunt ze alleen maar overstijgen door er dus eigenlijk heel objectief naar te kijken. En hij gebruikt heel vaak de cirkel als voorbeeld, of de vierkant, of de rechthoek, of de driehoek. Want de formule van de driehoek of de cirkel heeft eigenlijk een soort eeuwigheidswaarde. Dat is niet een soort gimmick. Over de stelling van Pythagoras, die zou waarschijnlijk over 1000 jaar nog relevant zijn. Omdat er zit waarschijnlijk heel veel waarheid in. Dus hij heeft het ook over een soort waarheid. En hij bekijkt de menselijke emoties bijna als figuren. De officiële titel van het boek is An Ethics in Geometrical Order. Dus hij kijkt eigenlijk op een wiskundige manier, dus op een zuiver rationele manier, naar emoties. Ja, dat is natuurlijk prachtig, want alleen zo kun je daarvan bevrijd raken. Als je nu naar tv kijkt, je kijkt altijd naar die stomzinnige emotionele programma's. Ja, dat is niet om je te bevrijden, maar dat is om je in die trance te houden. Want al die stomzinnigheid, die wordt alleen maar in beeld gebracht en die wordt gecultiveerd. Ja, af en toe wordt dat dan een beetje bekritiseerd. Dus ja, wat je van Spinoza kunt leren, dus dat wat hij op bladzijde 1 zegt, is er een geestestoestand denkbaar waardoor de mens dus bevrijd kan worden van de beslommering van materiële zaken. En hij denkt dat er zo'n toestand mogelijk is. Hij heeft het ook vaak over sincerity. Als je de moed hebt om vast te houden aan je sincerity en over dat dode punt heen komt, dan wordt je leven een stuk gemakkelijker. Want je hoeft niet steeds te zoeken naar excuses. Je hoeft niet steeds weg te rennen, want het komt uit iets anders voort. Dus eigenlijk zijn dat allemaal dingen wat de boeddhisten ook zeggen, wat de taoïsten ook zeggen. En hij kende die geschriften niet. Maar goed, dat bestudeer ik al veel langer dan als Spinoza. Dus voor mij was dat heel erg van, dat is natuurlijk met al die boeken een beetje zo. Als je ouder wordt, dan die dingen herhalen zich. Dus misschien is er niet zoveel nieuws onder de zon.
Maar wat de boeddhisten doen is gebruik maken van meditatietechnieken om eigenlijk emoties en ook gedachtes en andere zintuigelijke indrukken te objectiveren. Jij doet het met behulp van Spinoza?
Niet alleen met behulp van Spinoza, maar meer door heel pragmatisch te zijn, door helder te denken en door dingen niet weg te drukken, maar mezelf toch te confronteren. Op een bepaalde manier ben ik hard voor mezelf. Ik vind ook zo mooi de mythe van Narcissus. Voor mij is dat een hele bruikbare mythe. Want als je de mythe goed leest, Narcissus kijkt in het water, zoals we weten. En dan ziet hij zijn eigen spiegelbeeld. En dan wordt hij daar verliefd op. Maar als je de mythe goed leest, dan fluistert een nimf in zijn oor. Die zegt, Narcissus, je moet wakker worden. Want dat is niet je ware zelf. Je ware zelf ligt binnenin je. En dat moet je ontdekken. Kijk, het mooie van het kunstenaarschap is toch dat je een eigen identiteit kunt ontwikkelen. En daar moet je natuurlijk consequenties aan verbinden, anders is het niet interessant. Dus voor mij is dat lezen, kijk, het gedrukte woord kan die trance weer doorbreken. Want als we het idee van een narratief verliezen, als we niet meer helder leren denken, maar alleen maar soundbites en alleen nog maar naar reclames luisteren, ja, dan worden we een soort slachtoffers van de media. En voor mij is het gedrukte woord is een klassiek medium, maar ik zal geen ander medium weten wat je uit die trance kan ontwaken. Dus voor mij is dat ook een soort van clarity of mind. Geen ideologie, clarity of mind.
Een belangrijk keerpunt misschien in jouw leven is geweest het moment dat je je nek hebt gebroken als gevolg van een auto-ongeluk. Hoe ingrijpend is dat moment eigenlijk geweest in jouw leven en ook voor de kunst die je later bent gaan maken?
Ja, dat is het omslagpunt geweest in mijn leven. En aangezien ik nog steeds gehandicapt ben, ja, ik word er elke dag nog mee geconfronteerd. Als je iets heel echts meemaakt, wat zo ingrijpend is en wat ik uiteindelijk toch naar iets positiefs heb kunnen omdraaien. Ja, dat is misschien het beslissende moment in mijn leven geweest. En waar ik eigenlijk nog steeds voeding uit haal.
Hoe komt dat jij daar je voeding uit haalt?
Ja, goede vraag. Kijk, eerst was mijn situatie zo slecht. Dat is een technische term, maar ik heb een incomplete dwarslesie op cervicaal 4. En dat betekent cervicaal 3. Dan zou ik dus overleden zijn. Want dat is waar je ademhaling reguleert. Want mijn rechter long is ook beschadigd. De cervicaal 4, dus ik was tot zover verlamd. Dus ik heb lang op intensive care gelegen. En mijn situatie was zodanig dat ze zeiden van, je zou in een elektrische rolstoel blijven. En ze waren al bezig dat ik in de kelder zou gaan wonen bij mijn ouders.
Je woonde toen al op jezelf?
Ja, af en toe een beetje. Ik woonde ook nog thuis, maar ik woonde een beetje in Utrecht. Ja, op die leeftijd was je een beetje aan het vlieren fluiten. Ja, dat is natuurlijk, als je 21 bent, is dat geen prettig vooruitzicht. En als je constant gevoerd wordt als een kind, een half jaar lang. En ik kon niet praten, ik had een ABC-kaart. Ja, dan doe je niks anders dan huilen. En wat voor toekomstperspectief heb je dan? Dus toen ik gaandeweg, op een gegeven moment kon ik mijn linkerteen bewegen. Na een half jaar kon ik voor het eerst zelf drinken. Ja, dat is toch moeilijk te bevatten als je altijd gezond bent. Of ik kon mijn blouse voor het eerst zelf vastmaken. Ja, op dat primitieve niveau zit je dan toch te dieren. Dus
elke beweging die je dan opnieuw kunt maken is een enorme overwinning.
Het is een ongelooflijke overwinning. En ik ben een van de weinige mensen die uit het revalidatiecentrum. Toen kon ik nog niet echt goed lopen, maar ik kon wel staan. En 1 of 2 stapjes zetten. Dat was eigenlijk al een soort geschenk. Toen was ik eigenlijk nog heel erg verlamd. Maar ergens had ik zo'n... ik weet dat ik weer terugkwam in de werkelijkheid. En het was bijna een religieuze ervaring. Maar ik voelde zo'n intense ervaring van de werkelijkheid. Niet dat de werkelijkheid veranderd was. Maar ik ervaarde hem veel intenser. Alleen maar intenser. En ook, ik moest notabene andere mensen moed inpraten. Terwijl ik verlamd was. Dus ik had zo'n sterke overtuiging van de werkelijkheid. Dat ik blij was dat ik dat weer kon ervaren.
Maar die intensiteit, kwam die door dat jij gewoon stap voor stap alle lichaamsfuncties weer terug wist te veroveren?
Ook psychisch was er wat met me gebeurd. Want daarvoor had ik daar geen last van. Maar mensen die aan mijn bed kwamen, kwam de wiskundeleraar op bezoek. En plotseling zag ik de wiskundeleraar niet. Ik zag een jochie van 26 jaar. Die had toevallig de Pabo gedaan. En die was ook mijn wiskundeleraar geworden. Ja, net of ik een soort, de boeddhisten noemen dat een satori, had ik later gelezen. Maar misschien heb je daar normaal 20 jaar voor nodig om dat te beseffen. Dus plotseling had ik een soort inzicht, ook van mijn ouders, ook van mijn vrienden. Waar zijn die eigenlijk mee bezig? Dus ik had een soort inzicht in de menselijke psyche, wat enorm verrijkend werkte. Dat ik een soort overmacht kreeg. Dat is misschien niet het juiste woord. Maar ik voelde ook dat is wel heel echt. Dat is iets anders dan een wietje roken. Dit is gewoon het echte ding.
Als je dan vanuit die beleving, vanuit die ervaring dan terugkijkt op dat leven daarvoor, hoe leefde jij dan eerst?
Nou, hoe ik eerst leefde was gewoon toch een beetje onbewust. Je gaat naar de middelbare school, of je wordt een beetje gestuurd door je ouders. Ja, zo gaat het nu eenmaal zelf, in 99%. En toen ben ik toch een beetje, ik had nooit eindelijk iets met kunst, wel met poëzie. Dat leerde ik toen ook al uit mijn hoofd daarvoor. En toen ben ik een keer gaan tekenen, want ik moest met mijn linkerhand, want ik was rechts. Dus de eerste keer met tekenen had ik gewoon een tekening gemaakt van 1000 rolstoeltjes, maar heel intuïtief. Wat natuurlijk wel een beetje klotte met mijn psyche, ook een beetje letterlijk. Maar iedereen vond dat een mooie tekening. En toen ben ik eigenlijk een beetje in de kunst. Ja, kunst, dat was een veel te zwaar woord. Dat was eigenlijk een hele letterlijke vertaling, wat ik eigenlijk nog steeds doe. Ik ben toch ook een heel letterlijk figuur. Ik zat dus een tekening gemaakt van rolstoelen. Maar om dat ongeluk, ik kan het niet eigenlijk afronden, want ten eerste word ik natuurlijk elke dag nog mee geconfronteerd. En ik ben dan wel verlamd. Maar ik heb veel meer last van mijn spasmen, want ik ben vrij spastisch. Dus s'nachts, ik lig er wel 3 keer in de week lig ik wakker van het spasmen. Ik heb er wel medicijnen. Maar dat geeft ook een soort boosheid. Ik noem dat een soort kosmische boosheid, dat ik boos ben op de hele wereld.
Maar dan ben je boos om dat wat je is gebeurd?
Nee, dat heb ik wel een beetje gewerkt, maar boos om hoe de hele wereld in elkaar zit. Kijk, ik doe nu een project dat ik bijna elke maand over de wereld reis. Nou, ik was 2 weken geleden in Mexico City. Ik ben toch het eerste wat ik denk, godverdomme, er zijn te veel mensen en er zijn te veel auto's. Moet veranderen. Dus ik ben wel iemand die, daarom lees ik ook poëzie, ben ik dat steeds aan het herhalen, om mezelf op te peppen. Daarom moet ik ook alleen zijn, om te kunnen rijpen. Ja, dat is een hele vruchtbare eenzaamheid klinkt negatief, zo zou ik het vroeger noemen. Ja, het is prettig als je dat overwonnen hebt. Dat zijn gewoon toch periodes. In die zin is het echt prettig om ouder te worden. Als je in de pas blijft lopen. Simicini heeft het daar vaak over, heb ik van hem geleerd.
Wie heeft
het over? Simicini is een Ierse dichter. En die zegt, zorg dat je in de pas blijft lopen met dat wat je ontglipt. Dat is een heel belangrijk gegeven. Ja, voor mij zijn dat dingen waar ik dan jaren over nadenk. Wat bedoelt iemand daarmee? Dus voor mij gaat poëzie heel erg over een zinnetje wat ik niet snap. maar waar ik me dan tot aangetrokken voel. Zo ga ik met de taal om.
Als je te lang niet alleen bent, wat gebeurt er dan?
Nou, dat gebeurt niet, want dat is toch een beetje die innerlijke noodzakelijkheid. Ik heb mijn leven zodanig ingericht. Mijn sociale leven staat op, ja, dat is het nauwelijks. Mijn ouders gaan me dan uitnodigen om te komen eten. Ja, dat is op zich wel leuk, maar verjaardagsfeesten, familie, dat doe ik al 20 jaar niet meer. Dat moet toch rijpen.
Want wat is het dat het alleen zijn jou geeft?
Alles. Nee, dat... Dat is, ik voel me gewoon heerlijk. Gewoon 's morgens opstaan en dan... meestal sta ik 's morgens om 7 uur op, als de kinderen niet zijn. Dan sta ik om 6:30 op. Maar ja, dan ontbijt ik, kopje koffie, dan ga ik lezen. Om 7:45 ben ik dan klaar. Nou, dan ben ik topfit om naar mijn atelier te gaan. Ik zou er niet aan moeten denken om... dat is natuurlijk persoonlijk, maar om weer helemaal in dat sociale systeem te zitten. Op een afstand zit ik dat wel. Ja, dat is mijn basis.
In die zin lijkt je misschien wel een beetje op een yogi die zich uit de wereld terugtrekt.
Ja, en dat zal wel sterker worden. Dat is in de loop der jaren gegroeid, maar dat is een curve. Die zal wel sterker worden. Kluizenaarschap is wel iets waar ik naartoe getrokken word. Kijk, ooit zal ik in de positie zijn dat ik kan het nu niet maken om naar mijn eigen openingen te gaan. Maar ooit zal ik genoeg bekend zijn om dat ook niet meer te doen. Dat zou prettig zijn. Maar soms fantaseer ik daar wel over. En ook veel meer, mijn productie is al lager geworden. Want vorig jaar heb ik eigenlijk maar 1 ding gemaakt. 1 goed ding. En dit jaar heb ik nog helemaal niks goeds gemaakt. Dus het is niet zo dat ik die dingen eruit sta te draaien. Dat is constant aanscherpen. Maar goed, je hoeft maar... Kijk, 1 goed ding per jaar maken. Tjongejonge, als ik dat zou volhouden, dan heb ik over 20, heb ik 20. Nou, dat red ik niet. 20 goede dingen. Van die 20 kun je er ook 10 weggooien. Of 15. Kijk, dat proces van denken en schaven, dat is het. En af en toe komt er dan 1 moment. Dus 1, kun je nagaan, dus 1 moment per jaar kan ik maar creëren dat ik misschien even los ben. Snap je? Als je erover nadenkt, dan ben ik dus het hele jaar mee bezig. Ja, dat is ergens een beetje bizar, dat kun je niet leren, toch?
Maar je hebt het dan over 1 keer per jaar dat je dan los bent. Wat betekent dat voor jou, los zijn? Wat...
Ik zeg het niet goed, los zijn, want eigenlijk ben ik al een beetje los. Kijk, als ik het heel stoer zeg... Kijk, ik wil niet de best verkopende of de meest beroemde... maar de meest ongeconditioneerde kunstenaar worden. En dat ongeconditioneerde gedrag, dat is toch ook een soort levenswijze. Je kunt niet zeggen, ik ben 3 uur ongeconditioneerd, 8 uur... Kijk, dat is een soort levenswijze. Net als de ritmes van het dagelijks leven. Tijdens de afwas, dat is ook bijzonder... Alles is bijzonder eigenlijk. Tenminste, in die dimensie kom ik nu een beetje. En dat is heel prettig, want dan valt die prestatiedrang eraf. Dus de kunst die ik nu maak, dat ontstaat zo op souplesse. Ja, bijna zoals een boom groeit tegen een appelboom. Dan ga je ook niet zeggen over 2 weken, dan moet de appel klaar zijn. Dat soort zelfvertrouwen, dat soort rust, in die fase zit ik nu. En dat is een heel, heel prettig gevoel. Dat opent de geest.
Als we dan even teruggaan naar waar we mee begonnen zijn, de Nursery Piece. Dat maakt deel uit van een tentoonstelling in het Stedelijk Museum. Het valt onder de gemeentelijke aankopen. Dus de kans bestaat dat het werk wordt aangekocht. Maar wat is het wat de gemeente dan uiteindelijk aankoopt? Want het bestaat uit zandkorrels.
Nou, ze krijgen een mooi certificaat met een video. Hoe ze het werk moeten maken en de voorwaarden voor het installeren. Ze krijgen natuurlijk de ethica, losse blaadjes... Ze krijgen mooie stickers van 1,20 meter doorsneden, want die moeten ook allemaal met de hand gesneden worden. Dat krijgen ze ook. Ze krijgen gekleurd zand. Ze krijgen de mooie materialen, dus ze krijgen een soort houten kist. Maar als ze het uiteindelijk willen installeren, dan moeten ze het natuurlijk opnieuw maken. Maar dat is eigenlijk toch prachtig. Want over 100 jaar als je het opbouwt, dan heb je nog steeds dezelfde ervaring als nu. En dat wil ik wel even expliciet vermelden. Dat is toch iets anders dan het westerse idee van kunst. Want voor mij, toen ik in New York zat, ging ik vaak naar het MoMA. En toen zag ik een tentoonstelling gemaakt van Picasso met een aantal werken. En pas toen... Ik weet natuurlijk wel dat Picasso een genie is, of een fantastisch kunstenaar. Maar om het zelf te ervaren is nog iets anders. En toen had ik echt voor het eerst een impuls van, Jezus. Hij had zeg maar zo'n van ijzerdraad met een houten stijgerplank, had hij een soort koe gemaakt. Maar ik zat te kijken, Jezus, als je zoiets kunt maken van dat draad, zo perfect gemaakt, dan ben je ook gewoon verdomd goed. Dat is ook gewoon vakmanschap. Kunstenaarschap is ook vakmanschap. En toen had ik echt zo'n gewaarwording van, Jezus, wat goed. Maar toen zat ik ook naar die kubistische schilderijen te kijken. En plotseling had ik een soort lucide moment van, ik zeg maar, waar gaat het eigenlijk over? Ja, het is natuurlijk prachtig schilderij, maar wat is het onderwerp? Ja, het onderwerp is het kubisme, maar ervaar ik het nu. Wat is het onderwerp van het schilderij? Is de herinnering aan het kubisme van de jaren 30. En toen dacht ik iets van, Jezus, wat krijgen we nu? En toen dacht ik, hé, maar bijna alle onderwerpen van de schilderkunst, dat is een herinnering aan een bepaalde tijd. En vanaf mijn 20e bestudeerde ik de boeddhisme al en de Taoïsme. En die zeggen van, dat is allemaal projectie. Wat je ervaart, is eigenlijk het eeuwige tijdsmoment nu. Want denk maar aan een geluid. Je hoort een geluid altijd nu. Je kunt geen geluid uit de toekomst horen. En ook niet uit het verleden. Je hoort altijd het geluid nu. Ook je smaak. Stop maar eens iets in je mond. Je smaakt dat altijd nu. En toen dacht ik, goh, misschien begrijp ik het wel. Dus het gaat over het moment nu.
De Nursery Piece. Dat is eigenlijk een vloersculptuur gemaakt van zand. Als de tentoonstelling voorbij is, worden de zandkorrels bij elkaar geveegd. Dat raakt ook een beetje aan de boeddhistische zandmandala's. Heb je daar bewust voor gekozen?
Ja, voor die techniek natuurlijk absoluut, ja. Maar ook met de wetenschap dat ik, net zoals ik heel voorzichtig ben om met licht te werken, dus ook letterlijk met TL-licht, daar ben ik heel voorzichtig mee. Want je moet er natuurlijk wel van overtuigd zijn. De boeddhisten hebben het natuurlijk over de enlightenment, dat dat misschien het hoogst haalbare is. Wat dat ook mag zijn.
Maar waarom moet je daar voorzichtig mee zijn eigenlijk?
Nou, omdat ik dat uitermate serieus neem. Al die boeken kunnen niet geschreven zijn, 500 jaar, 1000 jaar voor Christus. Al die yogis, of ja, je hebt zoveel vormen van boeddhisme. Maar ik geloof toch wel dat de menselijke geest, dat je kunt groeien. Dat er gewoon heel veel stadia zijn. Dat we daar in het Westen heel anders over denken. Heel veel mensen weten niet wat een satori is. Of die begrijpen niet dat je het samsara moet doorbreken om te groeien. De cyclus van leven en dood. En ik ervaar aan mezelf dat je, ja, als ik me vergelijk met hoe ik 26 was of ik nu ben. Ja, die menselijke psyche, dat groeit. Dus ik neem die gasten uiteraard serieus. Dus als je daar een motief van incorporeert, ja, dat moet onderdeel van psyche zijn. Dus net als met, ik ken wel heel veel mensen die mediteren, maar ik heb ook al een paar keer aan die mensen gemerkt, ja, dat het ook een soort make-up was. Jung heeft er ook heel veel over geschreven. Dat heb ik een beetje van hem overgenomen. Hij was uitermate voorzichtig, want hij begreep heel veel van de Oosterse filosofie, meer dan ik. Maar hij was ook heel voorzichtig met dingen overnemen van de meesters. Omdat het is iets, dat is een Oosterse techniek. Dus dat motief heb ik ook daadwerkelijk begrepen. Ik heb er ook al 2 jaar mee geworsteld. Maar dat motief is zelf ook niet van mij. Dat heb ik in principe gejat.
Komt uit de opaard?
Ja. Nou, van een Japanse opaardprofessor. En ik heb toestemming aan hem gevraagd. Want ik heb zijn website bekeken. Maar ja, hij maakt echt optische illusies. En dit is eigenlijk het enige interessante ding wat ik kon gebruiken. Het had ook te maken met die cassettebandjes. Waarmee ik die tekst in mijn hoofd masseer. Want die bandjes luister ik vaak terug in mijn atelier. Maar ook altijd voor het slapen gaan. Dus ik herhaal die boek ook steeds. Dus voor mij is het ook een soort, die tekst wordt in mijn hoofd gemasseerd. Ja, dat klopt helemaal. Zo serieus ga ik ermee om. Kijk, ik heb er wel een hele mooie zin over bedacht. Niet dat ik dat toen al dacht toen ik kunstenaar wilde worden. Maar op een gegeven moment zei ik, kijk, mijn werk moet een waarheidsgetrouwe vertaling zijn van mijn artistiek denkproces. Voor mij is dat een hele constructieve zin.
Heb je trouwens ook een fragment uit de Ethica paraat die je kunt opdreunen?
Ja, die kan ik wel opdromen. Ik vind het heel mooi van, om een voorbeeld te geven dat Spinoza niet moralistisch is. Maar dat hij zegt bijvoorbeeld ook dat blijdschap als gevoelstoestand is altijd goed. Want dat vergroot de handelingsmacht van de geest. In die zin zegt hij, mag er geen maat op blijdschap staan. Is dat niet prachtig? Hij zegt niet, dus niet een klein beetje blijdschap, niet een paar centimeter, maar oneindig veel blijdschap, want dat vergroot de handelingsmacht. Bijvoorbeeld, depressiviteit is als ervaringstoestand altijd slecht, want dat verkleint de handelingsmacht. Dus in die zin moet het uitermate bekritiseerd worden. Ja, kijk, voor mij zijn dat hele mooie... Kijk, blijdschap, zoals met het boeken lezen, dat is eigenlijk heel simpel. Dat vergroot mijn handelingsmacht. Want ik weet precies, vanaf 1 februari 2006... Weet jij, wat heb jij op 8 februari 2007 gelezen?
Ik zou het niet weten.
Ik kan het precies allemaal terugzoeken en terugluisteren. Dat vergroot mijn handelingsmacht. Tijdens het lezen ervaar ik gewoon blijdschap. Ja, wat wil je nog meer? Ja, voor mij is dat een heel erg werk waardoor ik kan groeien. En het is ook, er zit geen tijd aan, hè? Ik was in New York en zei, hoe lang ga je er nog mee door? Ja, het is een hele gekke vraag. Ja, hoe lang ga ik nog door met ontbijten 's morgens? Kijk, dat is ook mooi, want mensen zien dat en die zeggen, Jezus, hebben we dat allemaal gelezen? Kijk, als je al die boeken binnen 2 weken moet lezen, is dat hel. Maar als je elke dag 45 minuten leest, dat aspect van tijd, ja, door maar iets kleins om te draaien, wordt het iets heel anders. Lao Tse heeft het ook steeds over de verfijning van de intuïtie. En voor mij gaat dat over, je moet woorden lezen, je moet woorden begrijpen en in praktijk brengen. En verfijning van de intuïtie, daar gaat misschien het hele mensenleven over. Ja, kijk, de taal fysiek maken, daar gaat die mandala ook een beetje over. Dat idee dat je taal fysiek maakt, dat zegt Jezus ook. Het woord moet vlees worden, anders heb je er niks. Kijk, als ik tegen zeg, ja, ik ben aan het boeken lezen. Ja, waar zijn ze? Ja, ik ga beginnen. Ja, wanneer dan? Ja, als ik tijd heb. Want ik ben nu nog te druk met het lezen. Je moet ook gewoon die beslissing nemen. Dat is, kun je je voorstellen, 3 kwartier niet zeiken. Snap je? 3 kwartier niet bekkeren. Ik heb dat gewoon afgesproken. Dat is fantastisch.
En wat is het in het bijzonder wat jou aanspreekt in Lao Tse, het Taoïsme?
Wat ik al zei, ik hou natuurlijk erg van poëzie, van iets heel essentieel samenvatten. En wat ik van Lao Tse houd, het zijn 81 passages en het zijn korte zinnetjes. Maar ik vind dus het paradoxale karakter en ook dat je dan moet lezen, gaat er goed over nadenken. Maar bijvoorbeeld, wanneer je de grootste leegte als volheid begint te ervaren, of de grootste volheid als leegte, wanneer je dat werkelijk begint te ervaren, dan komt de geest in een andere dimensie. Hoe vaak heb ik dat niet gelezen? Op mijn 20e, waar gaat dat over? En nu, de laatste jaren, begin ik dat werkelijk te ervaren. Ja, dan denk ik, dat klopt. Dat is geen onzin. Die man, dat is 100% lucide. Dus je moet je bevrijden van de... Volgens mij is onze geest meer vervuild dan 200 jaar geleden. Dus misschien is de taak van de kunstenaar wel om... Ja, je hoeft geen meesterwerken meer te maken. Je moet iets maken, al wordt de geest maar iets meer helderder. Misschien hebben we daar een dankbare taak.
En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd samengesteld door Menno Bijleveld. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Rob Gerritsen en Boris Nieuwenhuizen. Heeft u een van onze uitzendingen gemist of wilt u meer weten over onze programma's? Kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Daar is ook te lezen hoe u onze radioprogramma's kunt downloaden als podcast. Telefonisch zijn we bereikbaar op nummer 035 677 1611. Volgende week zaterdag in de Zevende Hemel, Peter Verhagen over de macht van vrouwen in Tibet en een gesprek met schrijfster Pamela Koevoets over haar nieuwe boek De Himalaya-roos. Dat alles zaterdagmiddag om 3:00 in de Zevende Hemel op Radio 5. Graag tot dan.